Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 84, vers 1 en 2. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En straks, na de belijdenis van ons geloof, zingen we uit dezelfde psalm het derde vers. Nu vers 1 en 2 en straks vers 3 uit Psalm 84. Gemeente, wij doen vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij in verband met de verkondiging uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12 en 13. En ieder van u, van jullie, spreekt in haar of in zijn hart aldus. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden, maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking die, naar het getuigenis van de schrift die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden, alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Amen. Zullen wij, gemeente, eerst samen gaan bidden. Trouwe en eeuwige God in de hemel, mag dat ook de melodie van ons hart zijn vanmiddag, Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Wat zijn we dan goed afgestemd? En wat mogen we dan ook veel verwachting hebben van de verkondiging van uw woord? Geef daar ook het verlangen bij. Wat we ook hebben uitgezongen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel leven geeft. En over dat leven hebben wij zojuist zulke heerlijke dingen beleden, over wedergeboorte, nieuwe schepping, levendmaking, die u zonder ons in ons werkt. O, wij bidden u, Heere, dat dat wonder niet alleen beleden werd zojuist met onze mond in de belijdenis van ons geloof, maar dat wij dat ook met ons hart mochten beleven. Dat wij van bovenaf geboren werden, wederom geboren tot een levende hoop door de Heere Jezus Christus. En als ons dat ontbreekt, als wij zonder u onze weg gaan, om misschien wel heel godsdienstig zijn en alle uiterlijke vormen in acht proberen te nemen, maar ons hart zo koud is, zo keel, misschien ook wel een hart vol vragen, barstens vol vragen, en dat wij zo graag door u zouden worden aangeraakt en door de verkondiging aangegrepen, maar dat het elke zondag weer zo is alsof het langs ons heen gaat, over ons hoofd, langs ons hart heen. En dan kan zo'n gevoel ons besluipen, wat heeft het allemaal voor zin? Geef dan vanmiddag, Heere, uitkomst, redding, dat de hemel zo voor ons open gaat, dat alles nieuw mag worden voor ons, voor het eerst. En als wij u mogen kennen, maar we moeten eerlijk belijden wellicht dat die dingen weer zo heel ver zijn weggezakt en weggeraakt, dat het ons ook weer steeds, ook afgelopen week, dan weer door de vingers heen geglipt is. En we ook zo druk bezig zijn geweest met van alles, ja, en niks. Tenminste, als we het vergelijken met waar het echt op aankomt. Dan bidden wij u, voed het oud vertrouwen weder. Dat wij weer mogen worden verlevendigd, beademd door uw Heilige Geest. Vergeef daarom, o Heere, al onze zonden. Doe ons daar oprecht berouw en spijt over hebben. Niet als een uit het hoofd geleerd lesje, maar dat wij onze zonden belijden, ook aan anderen als dat nodig is, aan onze naasten ver weg of dichterbij. Maar juist ook aan u, tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En dat er dan vanmiddag, juist onder de verkondiging van uw woord, waarin zulke heerlijke dingen worden uitgericht, naar uw belofte schoon schip mag worden gemaakt tussen u en ons hart. Dat bidden we ook voor de jongelui, onze vrienden en de jongens en meisjes. Wat kunnen de dingen van u en van uw koninkrijk soms heel ver bij hen vandaan en wegstaan? En wat vraagt de wereld onze aandacht telkens weer opnieuw? En dat kunnen ook twee werelden worden. Zondag en wat we dan hier horen. En morgen en overmorgen. Als dat leven ons weer zo opslokt. En wij er geen benul meer van hebben. Dat we gedoopt zijn. Misschien zelfs ook wel belijdenis hebben afgelegd. En dan tegen de zondag aan met een schok beseffen dat het eigenlijk anders moet. O Heilige Geest, er is vanmiddag heel veel werk voor u hier in Noordwijk, maar ook op al die andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. En we dragen aan u op, ook zendelingen en evangelisten op moeilijke posten. Geef alles wat nodig is. Laat uw woord ruimhartig, zoals u in Christus ruimhartig bent geweest en nog tot op de dag van vandaag, vanwege het heden van de genade, laat het woord mogen uitgaan en vrucht mogen dragen van geloof, bekering, hernieuwde toewijding aan u. En als wij vanmiddag hier zitten met een hart vol zorg of een hart vol van verdriet en we dragen opnieuw onze broeder Gerritsen aan u op. Nu wij zojuist ook in de consistorie voor hem gebeden hebben en voor allen die bij hem horen, nu hij zojuist hoorde dat zijn zus gestorven is in de leeftijd van 65 jaar. O Heere, dan is er ineens dat verdriet, hoewel zijn zus al ziek op bed lag, bezig om te sterven. En toch, Heere, komen deze dingen ons dan zo rauw binnen. Maar geef dat ook voor hem en voor ons allen mag gelden, dat juist dan de verkondiging aan kracht mag winnen, ons hart mag veroveren. En dat wij en hij en allen die bij hem horen een heilrijk lot juist vanmiddag in uw huis mogen verwachten. Want hier is het toch goed toeven voor murfgeslagen zielen, voor mensen die overlopen van zorg en van verdriet. Mensen die kapotgeslagen zijn door de verdrietigheden van het leven. Laat uw woord met kracht mogen zijn, Heere. Niet omdat we dat verdienen, maar uit genade om Jezus Christus wil. Amen. We lezen vanmiddag, gemeente, uit 2 Korinthe 5, het vijfde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. Twee Korinthe 5, waarvan de eerste versen des te sprekender zijn wanneer wij bedenken waar we zojuist in onze gebeden ook aan dachten vanwege het overlijden. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat we het zwaar te voortduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmiddag is uit 2 Korinthe 5, het 17e vers. Vers 17, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Tot zover. Er is één afkondiging voor wat de collectes aangaan. De eerste collecte is bestemd voor het vluchtelingenwerk in Istanbul. De tweede is bedoeld voor de instandhouding voor de eredienst, het wijkwerk. En de derde is bedoeld voor het kerkgebouw. Dat wordt van harte bij u aanbevolen. En we zingen uit Psalm 85, vers 2 en vers 3. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. En merk op mijn ziel wat antwoord God aan u geeft. 2 en 3 uit Psalm 85. Straks, gemeente, na de verkondiging willen we als een antwoord erop zingen uit Psalm 103, het derde vers. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Het derde vers uit Psalm 103, straks na de prediking. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. De apostel Paulus' gemeente is nou niet wat je noemt de man van de nuance. Nee, wie zijn brieven zorgvuldig leest, komt er al heel snel achter dat Paulus de dingen nogal zwart-wit. Zo van, het is of dit of dat stelt. En daar moeten wij steeds wel weer wat aan wennen. Want wij zelf zijn mensen geworden van de middenweg. Het is niet en nooit helemaal zwart, ook niet helemaal wit, maar ergens daartussenin. En dat doet de maatschappij ook volop aan mee. Hè, polderen. Je moet wat naar elkaar toe bewegen. En dan komen we er samen zo wel een keertje uit. Als de een nou wat geeft en de ander wat laat, dan zijn we er voor deze keer weer goed uitgekomen met elkaar. In goed overleg, zo heet dat dan. Allemaal opgelucht. En de volgende keer dan zien wij wel weer. Als we elkaar maar wat kunnen vasthouden tenminste. Want dat zou heel fijn zijn, elkaar vasthouden. En natuurlijk, dat is ook inderdaad heel erg belangrijk. Maar bij Paulus, niet bij Paulus. Het is toch de Heere God zelf, door zijn Heilige Geest die door Paulus heen spreekt. Is het of dit of dat? Je bent of verlost of je bent het niet. Of dacht u dat daar nog wat tussen zat? Een soort tussenweg. Nee, je zit vanmiddag in de kerk als een verlost mens of niet? Dat is wat. Gered of niet gered? De tekst noemt dat oud of nieuw. En Paulus zegt, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Het oude is gepasseerd. Hij gebruikt er hele krachtige woorden voor. Dat is passé, dat is verleden tijd. En nu is alles nieuw geworden. Lees eens, alles nieuw geworden. Niet een paar dingen vernieuwd. Of grotendeels de zaak in het nieuw gestoken. Nee, alles is nieuw geworden. En Paulus is daar zo van onder de indruk dat hij zegt, zie, let er eens op, wees er eens heel goed bij, kijk hier eens aan, alles is nieuw geworden. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Laten wij, gemeente, proberen elkaar de tekst wat te verklaren eerst. Want er schuilt een wonderbare kracht in dit tekstwoord. Dat is de kracht van de Heere zelf. En de kracht van zijn Heilige Geest. Want, en daar wijs ik u eerst nog even op, voor zover u dat niet zelf al in de gaten had natuurlijk. Maar vers 11 en wat er verder op volgt, dat plaatst onze tekst in dat geweldig grote spanningsveld. Want Paulus zegt in vers 11, wij bewegen de mensen tot het geloof. Vanwege de vrees voor de Here, of zoals die Statenvertaling, die we misschien nog wel kennen, hij zegt de schrik des Heren. En dan hoor je daar iets in van, ja, wat is dat nou toch? De schrik des Heren. Is dat nou een bang zijn voor? Nee, dat is het natuurlijk niet. Alsof je bang zou moeten zijn voor de Heere God, hoewel, misschien kan dat ook niet zo heel erg veel kwaad. Ik bedoel, als we eens wat meer zouden schrikken voor de Heere. Want we zijn misschien die schrik ook wel eens wat kwijtgeraakt. Dat we toch eens wat meer op onze benen staan te trillen als God het woord neemt. Of zijn wet laat horen. Dat hij heilig is, bedoel ik. Dat God God is. Dat hij vol van majesteit is en glorie. Nou ja, ik meen, gemeente, als wij hem mogen leren kennen, dat ook een kennen is waarin zijn grootheid ons steeds groter voorkomt. En zijn heiligheid ons ook steeds indrukwekkender toeschijnt in de Heere Jezus Christus. Job was een kind van God. Job wordt ook, ja, die wordt verpletterd, hè? Als hij er zicht op krijgt. En gemeente, dan moesten we eerst eens naar vers 16 kijken, dat meteen aan onze tekst vanmiddag vooraf gaat. Ja, eigenlijk moeten we al die versen vanaf vers 1 dus eigenlijk al erbij nemen. Maar in vers 16 schrijft de apostel Paulus, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daar zit iets in van, dat hoort u ook wel, dat vangt u ook wel op. Er is iets veranderd. Er is iets kennelijk omgegaan. Het was eerst kennelijk dit en nu is het dat geworden. Eerst en daarna. Maar de vraag is dan natuurlijk, wat is dan dit en wat is dan dat? Wat is nou het een en wat is nou het ander? Wel, Paulus, die heeft met de Korintiërs een geding. Dat weet u ongetwijfeld. De apostel is in deze brief met de Korintiërs in een gesprek. Er moeten dingen worden, ja, uitgesproken. Soms ook bij de naam worden genoemd. Soms heel pijnlijk en indringend. Dat merk je eigenlijk aan alles in deze brief. Er speelt iets. Er is een soort spanning tussen die mensen in Korinthe en Paulus. Wat dat was, nou, in ieder geval dit, naast heel veel andere dingen trouwens ook, in ieder geval dit, dat die mensen in Korinthe erg gespitst waren op, laten we zeggen, het uiterlijke. Dat waren hier en in Korinthe dus die geestesgaven. Dat wat erg in het oog viel. Dat wat zich aan de mensen voordeed, waar mensen zich aan, ja, vergapen konden. Korinthe was ook de plaats waar de een zei, ik ben van Paulus. En de ander zei, ik ben van Apollos. Nee, zei weer een ander, ik ben van Kefas, van Petrus. He, want die kan dat zo vurig allemaal aan de man brengen. Met zoveel passie, zo gezegd. Die kun je heel goed horen. Die is, zouden we tegenwoordig zeggen, die is zo, ja, charismatisch, gepassioneerd. Terwijl die ander zo geportretteerd was van Apollos. Die zo'n werkelijke schriftgeleerde was. Een echte exegeet, machtig in de schriften. Wat haalde die man er veel uit, zeg, die Apollos. Magnifiek. Nou, zo ging dat. En Paulus zegt dan fout. Fout. Dat is nou kennen naar het vlees. Naar het uiterlijk. Naar hoe iets op je overkomt en zich voordoet. En dat je op basis daarvan verschillen maakt. Korinthe. En zoveel anderen ook met Korinthe. Laten we eerlijk zijn. Ik ben van die en ik ben liever van die. Dat is naar het vlees kennen. Dat is, zegt vers 12, in het uiterlijke roemen. In het uiterlijke roemen en niet naar wat in het hart leeft. Zo fout, zegt Paulus. Zo ongeestelijk. Zo naar het vlees, zo werelds eigenlijk. Ja, en dan staat Paulus daar niet boven of tegenover. Want hij zegt in vers 16, kijk maar even mee, wij. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend. Dus Paulus gaat naast die Korintiërs staan. Ja, hij ook. U zegt Paulus ook. Ja, Paulus ook. Wat dacht je? Paulus had toch eerst ook een heel verkeerd beeld van de Heere Jezus. Paulus heeft voor zijn bekering ook zo de Heere Jezus verkeerd beoordeeld. Zo verkeerd ingeschat. Zo'n gekruisigde Christus, zo dacht hij. Zo'n gekneusde en zo verwonde man die zich zo in de hoek laat zetten, die zich zo aan een kruis laat slaan. Dat kan toch nooit een Messias zijn? Wat zei ik? Oh ja, een kruis. Dat hij aan een kruis hangt te bloeden. Nee, die buitenkant die bevalt helemaal niet. Dat is in feite weerzinwekkend. Daar had Paulus niks mee. En daar wilde hij ook niks mee te maken hebben ook. O, dat verkeerde inschatten, gemeente. Dat verkeerde inschatten. Dat naar het vlees kennen. Daar leed ook zelfs knecht en kind Samuel onder. Hij dacht, o, die oudste zoon van Isaï, ziet hij er even groot en sterk uit? Nee, zei God, die is het niet. En zo gaat dat nu voortdurend, hè? Ook in waar dan ook maar. Ook bij ons. Je gaat af op het uiterlijk. En dan kunnen we soms zo hard zijn voor elkaar. Dan schrijven wij mensen af waar God van zegt. En die schrijf ik er nou juist bij. Maar, schrijft Paulus, dat is nu toch anders. Zie je dat het woordje nu in vers 16 twee keer voorkomt? Toch wel heel belangrijk. Zo kennen wij vanaf nu. En al hebben wij, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Er is dus een toen en er is een nu. En dat heeft nu gemeente met dat oude en nieuwe in onze teksten maken. Oud, dat is toen. En nieuw, dat is dat nu. Daarom, als iemand in Christus is. Dan moesten we eens even heel stil onder worden. Over dat begin van de tekst. Daarom, als iemand in Christus is, dat is wat. Paulus, dat is bij Paulus iets geweldigs belangrijks in zijn brieven. Want die uitdrukking in Christus kom je bij Paulus heel dikwijls tegen. En begint de uitlegger van de schrift eindelijk te dagen, hoewel men dat in de reformatie al lang ontdekt had, maar goed, dat is dan weer kennelijk weer wat ondergesneeuwd, maar nu ontdekt men weer dat hier in de kern van Paulus' brieven en van Paulus' schrijven gelegen is. Dat alles cirkelt en draait om dat in Christus zijn. Of, zoals die ergens anders schrijft, dat wij in hem gevonden worden. Dus niet met, dat is ook groot, dat je dat zeggen kan, hè, met Christus gestorven, met Christus begraven, dat is ook groot. Maar Paulus zegt in Christus. Dat is alles, hè? Dat voelt u wel aan, hoop ik. Als je dat kunt zeggen, dat je in Christus bent, als iemand in Christus is. En beste gemeente, ik wilde u een vraag voorleggen vanmiddag. Dat mag toch zeker wel, dat kunt u toch wel aan, hoop ik. Het zou deze vraag zijn. Waar hebt u en waar heb jij nu in de afgelopen tijd, laten we zeggen de afgelopen 2 of 3 weken, of misschien wat langer nog, vanaf de zomervakantie tot nu, waar hebt u, waar heb jij nou in die afgelopen tijd je zinnen opgezet? Wat hield nou je hart en je gedachten gevangen? Nou, misschien dat je zegt, dominee, ik had mijn zinnen erop gezet, of ik heb mijn zinnen erop gezet in elk geval, om komend voorjaar mijn examens te halen. Nou, dat begrijp ik. Daar ga je voor natuurlijk. En u, ja, u zegt misschien, ik had er zo mijn zinnen op gezet om in mijn werk een stapje vooruit te kunnen maken. En dat is nog gelukt ook. Nou, dat is fijn voor u. En een ander zegt, ja, nou zijn wij in de afgelopen tijd verhuisd, hè? Dat had heel wat voeten in de aarde, maar dat is nu in kannen en kruiken. Dat is ook fijn voor u dan, hè? Maar is er nou iemand onder ons, gemeente, die zegt, nou, dominee, het is dat je er zo nadrukkelijk naar vraagt vanmiddag. En dat je er zo expliciete vinger bijlegt. Want ik zou het uit mijzelf vandaan niet zomaar durven zeggen. Want ik draag het stil in mij om. Anderen weten dat niet van mij, maar ik heb mijn zinnen erop gezet om in Christus te mogen zijn. Ja. Is dat nou het verlangen van uw hart? Dat je zegt, dat gaat mij nou boven alles. Ik heb mijn zinnen erop gezet om in Christus te mogen zijn. Hoorden we dat? Dan kijken we elkaar met open mond aan, hè? Dan zeggen we, werkelijk, had je daar je zinnen op gezet om in Christus te zijn? En dan zit je ook zo dus, ja, te luisteren van naar de verkondiging. En dan zie je door de uiterlijke dingen heen. Dat doet de geest dan, hè? Die laat je door uiterlijke dingen heen kijken. Dan zie je achter die broze verkondiger, waar ook van alles aan mankeert natuurlijk, achter hem zie je God zelf in Christus, die door hem heen smeekt. Ook vanmiddag, laat je met God verzoenen. En dan slaat, dat is een woord van Noordmans, dan slaat de bliksem in de verkondiging in ene. En zo uit de verkondiging vandaan in je hart. Dan zeg je, God was erin. Vraag me niet hoe, maar God was erin. Ach nee, uiterlijk. Ach, die preek van die dominee, die kon natuurlijk stukken beter. Natuurlijk, maar God was erin. Er is meegemaakt. God was erin. De bliksem van Gods geest, die sloeg er dwars doorheen, zo in je ziel. En dan zegt Paulus, is het dus ook over en uit en klaar met dat naar het vlees kennen. Kijk, ik moet nog wel iets meer aan u uitleggen en toelichten. Want wat is dat nu precies, hè? Dat in Christus zijn, daar bent u hopelijk wel benieuwd naar. Wat kun je dan verwachten? Wat is dat nou eigenlijk precies? In Christus zijn, wat gebeurt er dan met je eigenlijk? Wel, dat heeft Paulus in de versen 14 en 15 eigenlijk al uitgelegd. Kijkt u maar even terug. Vers 14, Christus als één voor allen gestorven, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Eerst even dat gestorven en opgewekt. Dat is al heel wat. Het in Christus zijn, dat betekent, beste vrienden, dat je dus ook met de Heer Jezus gestorven bent. En met hem begraven bent. En bent opgestaan tot een heel nieuw leven. Dat ook. Dat is dus dat je op Golgotha geweest bent. Bij het kruis. En tot in je ziel wist, hij hangt daar mijnentwege, mij ten zegen. Zo. En dat je ook was in de hof van Jozef van Arimathea. En toen hij stierf, toen stierf ook die oude mens, Adam heet hij. En toen die opstond, Christus, toen stond ook u op tot een nieuw leven. En dat oude leven is dus met hem gestorven en begraven. En wat je leeft, zegt Paulus, dat leef je nu voor hem, vers 15. Opdat je nu niet meer voor jezelf zou leven. Hoor je dat? Niet meer voor jezelf zou leven. Nee, maar voor hem. Zeg, zijn dat nou vreemde woorden voor u of voor jou? Dat je niet meer voor jezelf, maar voor hem leeft. Mag ik eens vragen nog? Bent u al eens op Golgotha geweest? Kijk, je ontmoet wel eens mensen en die zijn zo'n beetje overal geweest. Niet te geloven gewoon. Noem een land en ze zeggen, ja, daar ben ik ook al een keer geweest. Goed. Maar bent u ook al eens op Golgotha geweest? En in Bethlehem? En in die hof van Jozef van Arimathea. Nee, niet met een reis. Maar in de geest, zou je zeggen, met de Heilige Geest als grote reisleider. Want, zegt Paulus in onze tekst, dan ben je in Christus en dan ben je een nieuwe schepping. En dan moet je naar twee dingen goed luisteren. Paulus schrijft, je bent een nieuwe schepping. Hij zegt niet, je bent een nieuw mens of een ander mens. Had dat ook niet gekund dan? Nee. Want heel bewust staat hier een woord dat je zowel met schepping als met schepsel kunt vertalen, hoewel schepping wellicht de beste optie is. En dat woordje schepping, dat gebruikt Paulus heel bewust. Want scheppen, dat weten de catechisanten natuurlijk wel. Scheppen, dat is iets maken uit niets. Iets maken uit niets. Dus waar niets is en waar ook niets voorhanden is, daar schept God. Dus daarmee wil Paulus zeggen, dat nieuwe leven, dat komt bij God vandaan. Dat komt bij God vandaan. Kijk maar snel in vers 18, daar zegt Paulus dat ook. Hè, ronduit, dit alles is uit God. Dit alles is uit God. God schept dat nieuwe leven. Waar niets bij ons voorhanden is, gemeente. Zullen we dat nog eens heel nadrukkelijk tegen elkaar zeggen? Dat kan geen kwaad, denk ik. Je zou het zo vergeten kunnen zijn of vergeten kunnen, waarbij ons niks voorhanden is. Niks, gemeente, geen geloof, geen gevoel, geen gesteldheid van het hart, geen vromigheid die zich misschien wat voorgesorteerd heeft. Niks op grond waarvan je zou kunnen zeggen dat je wel in aanmerking komt voor die genade bij God. Dit alles is uit God gemeente, onthoud dat. Genade is genade. Dit alles is uit God, een nieuwe schepping. Ja, dat nieuwe leven moet kennelijk geschapen worden. Tevoorschijn worden geroepen door het woord van God zelf. Net zoals toen God de schepping van hemel en aarde ook met zijn woord de dingen tevoorschijn riep. Hij sprak en het was er. En zo gaat dat nog. Onder de verkondiging rekenen we daar nog wel eens op en nog wel eens mee. Dat één woord van de Heere ons een nieuw leven kan scheppen. Ja, daar zitten we ook zo in de kerk. Hè? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot een ieder die voor hem leeft. Zult gij uit de dood, hebben we ook gezongen. Zult gij uit de dood ons niet herleven doen. Dan verwacht mijn ziel bij hem een heilrijk lot. Dan zit je stilletjes in de kerk te bidden voor jezelf, maar hopelijk ook voor je kinderen, als je die hebben mag, of voor de kinderen van de gemeente. O God, laat toch die bliksem inslaan vandaag. Schepping, dat is Gods werk. Dan kun je nog eens nalezen in de Dordtse leerregels, hè, waarmee we ons geloof hebben beleden vanmiddag. Hoofdstuk 3, 4. En dit is de wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping. Wat? Opwekking van de doden. Levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. En dan komt het weer, dewelke God zonder ons in ons werkt. Want dit alles is uit God. Schepping dus, maar ook, zegt Paulus in de tekst, een nieuwe schepping. Kijk maar, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Dat woordje nieuw in onze tekst is ook bijzonder, want er zijn in het Grieks twee woorden voor nieuw. Je hebt het woordje neos, dat komt best heel vaak voor. En dat betekent iets wat nieuw is in de tijd. Iets wat er nog niet zo heel lang is. Maar er is ook een ander woordje voor nieuw, het woordje kainos. En dat is een nieuw, dat nieuwheid in hoedanigheid wil aanduiden. Het wil zeggen iets wat er helemaal nog niet was. Iets wat er nog helemaal niet was. En dat woordje voor nieuw gebruikt Paulus hier. Iets wat er nog niet was. Eerder was dat er nog niet. Dat is pas gekomen in Christus. Het nieuwe waarin de Heer Jezus ons laat delen, dat is iets wat er voorheen nog niet was. En daarom wordt het woordje nieuw in onze tekst ook wel vertaald elders met ongehoord of verrassend. Want dat is het ook. Dat is het ook. Ongehoord. Iets nieuws wat er niet was en nu door Christus. En dat schept hij dan bij de zijne. Iets totaal nieuws. Het was er niet, maar het komt er dan wel door hem. Ja, dat is ongehoord en ongekend. En omdat nog eens, ja, het is net als Paulus daar alles aan te doen is om dat ons op onze ziel te binden, schrijft Paulus verder nog, het oude is voorbij. En dan gebruikt hij een werkwoordsvorm die aangeeft, dat is echt helemaal voorbij, definitief voorbij. Er staat een punt achter het oude. Een punt, geen punt komma, maar een heel dikke punt. Een streep onder gezet, klaar, over en uit. Een nieuwe schepping, alles is nieuw geworden. U voelt toch wel aan, gemeente, dat hier geen nuance meer in zit. Geen half dit of half dat. Of van allebei wat. Nee, alles nieuw voor wie in Christus is. Alles nieuw. En dat geldt elke dag voor wie in Christus is. Alles nieuw. Zeg, vraag me dan onderweg, of morgen of overmorgen, zeg, is alles goed met u? Nou, om eerlijk te zijn, niet alles goed met mij. Want daarvoor is het leven toch te veel doortrokken van de gevolgen van de zonde. Nee, niet alles goed. Maar wel alles nieuw. Dat kan, hè? Dat kan, dat je zeggen moet, niet alles goed, maar wel alles nieuw. Misschien dat er heel veel dingen niet goed met u zijn. Misschien wel ziek of dat je met zorgen jezelf de dagen doorsleept. Niet alles goed, maar wel alles nieuw. Dat kan, voor wie in Christus is. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Ja, die bediening is er nog altijd, opdat ook u en jij en ik verzoend zou worden met God vandaag. Want het kan geen moment meer wachten natuurlijk. Dat moet vanmiddag gebeuren. Laat je met God verzoenen. Dat is geen vriendelijk verzoek van Paulus of van de Heere Jezus, maar een hemels bevel waar God zelf achter staat. Hij bidt door ons heen. En dan is, gemeente, verzoening niet een ding, hè? Want dat, ja, wij maken van de Bijbelse woorden vaak dingen. En daar gaan we over praten met elkaar en preken misschien ook wel, hè, dat het over de verzoening moet gaan. En nee, verzoening is geen wens, is geen vrome gedachte. Zo van, God zal misschien wel dit of God zal misschien wel dat. Nee, verzoening gebeurt. Verzoening geschiet. Verzoening blijft niet in de hemel bij God, maar het komt naar de aarde. Vindt plaats waar God gaat werken met zijn woord door zijn geest in harten. Vindt plaats, zal ik u zeggen, waar het plaatsvindt. Vindt plaats waar die ene jongen vanmiddag in de kerk zijn handen vouwt. En ja, misschien niet eens zo goed weet wat hij bidden moet, maar zegt, o Heere, laat alsjeblieft die bliksem mijn hart in mogen slaan. Of thuis door de knieën gaat straks, niet zoveel te zeggen of te vragen heeft. Maar zegt, o God, Ik hunker zo naar dat nieuwe. Ik heb er een paar dingen over gehoord vanmiddag. En ik heb er misschien nog geen flauw benul van wat dat kan zijn. Maar ik hunker zo naar dat nieuwe, dat heilrijke lot. Alles nieuw. En dan ben ik toch bij u, Heere, aan het goede adres. Dan ben ik toch bij u, Heere, aan het goede adres. Kijk, dan komt de Heere over de brug, hè, om zo te zeggen. Dan gaat hij werken waar niks is. dat hielden we vast niet. En waar nog wel wat is, dat haalt hij weg. Maar dat is van onszelf. Dat ruimt hij eerst op. Maar dan schept hij een nieuw leven. Een heel nieuw leven. Alles nieuw. Dat is een splinternieuw leven. Nee, nog één keer. Dan gaat in je leven niet ineens alles vanzelf. Of goed, of helemaal voor de wind. Misschien juist wel niet, hè. Misschien juist wel niet, maar toch zeg je alles nieuw. Zie, zegt Paulus, moet je nou toch eens zien. Moet je nou toch eens kijken. Je kijkt er zo van op, alles is nieuw geworden. Ja, dat kun je ook zien. Zie, dat kun je ook zien. Dat zullen ook anderen aan u zien. Zie, alles is nieuw geworden bij je. Daar kijk je van op, zeg, wat God doet, wat hij schept. Alles nieuw geworden. En jongens en meisjes, ik realiseer mij heel goed dat dit een moeilijke preek is voor jullie. En ik zal kort iets vertellen aan jullie, tegen jullie. Een soort voorbeeld, een verhaal dat de tekst als het ware voor ons allen wil ophelderen. Het gaat over iemand die Uilenspiegel heette. En Uilenspiegel leefde in de middeleeuwen. En hij had heel veel verkeerde dingen gedaan. Bedrogen, gestolen, zijn vrouw en kinderen in de steek gelaten. En zo zwierf hij door het land. Hij had niks bij zich dan alleen een heel zwaar en dik boek. Dat droeg hij altijd bij zich. En in dat dikke boek stond heel zijn leven beschreven. Dat hele slechte, verdorven, zondige leven van hem. Dat was dus een heel dik boek met allemaal zwarte bladzijden erin. En hij hield dat boek angstvallig bij zich. Op een dag wandelde hij een wankel bruggetje over. Zo wankel dat hij plots zijn evenwicht verloor. En om zichzelf vast te houden, moest hij het boek loslaten. En het boek dat plonsde in de rivier. En daar schrok Uilenspiegel zo van dat hij zijn boek nasprong. Maar Uilenspiegel kon niet zwemmen. Gelukkig was er juist een schipper in de buurt. En die haalde Uilenspiegel uit het water, bewusteloos. Toen Uilenspiegel bijkwam in de warme kajuit van de schipper, vroeg hij meteen naar zijn boek. Gelukkig voor hem bleek het boek ook boven water te zijn gekomen. Hij greep hem meteen naar en begon erin te bladeren. En hij zocht naar alles wat in het boek geschreven stond over zijn oude, verdorven, zondige leven. Maar jongens en meisjes, het water van de rivier had al die woorden en al die letters, al die zinnen weggespoeld. Er stond in dat boek helemaal niks meer. Het waren enkel lege, witte bladzijden. Ja, voorop. Daar stond nog mijn leven. En verder stond er niks meer. Was alles schoon. Het oude was voorbij gegaan. Zie, alles was nieuw geworden. Kijk, gemeente, dat nieuwe leven, dat uit God is, dat wensen we elkaar zo van harte toe. En wat ook voorhanden is. Wat in geloof in Christus vanmiddag voorhanden is. Amen. Thank you. Zullen wij samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor de woorden die vanmiddag tot ons zijn gekomen. En u weet ook hoe het aangekomen is. Of er misschien ook inderdaad waren, zoals we gezongen hebben, met een zielsverlangen. Een verlangen van de ziel naar u. Hoe klein misschien, hoe kwetsbaar misschien ook wel. En dat het verlangen ook zo dikwijls overstemd wordt door allerlei andere verlangens en begeerten. En dat wij niet die ijver hebben u te dienen zoals we schuldig zijn. En toch laat ons dat niet los. We bidden u, Heere, dat u met uw woord grote dingen uitricht in ons hart. Dat wij voor eeuwig verknocht zouden raken aan u, verliefd op de Heere Jezus Christus, zodat wij in hem gevonden worden en wij in hem geborgen zijn, verlost. U heeft ons wel gedaan. En dat wij dan ook die ernst mee zullen nemen, onszelf zullen onderzoeken of wij in het geloof zijn. Want of wij zijn verlost of we zijn onverlost. We zijn gered of we zijn verloren. En daar zit niks tussen. We bidden u, Heere, dat we, als wij ontdekken dat ons leven zich afspeelt buiten u om, vandaag bedenken wat tot onze vrede dient. En vluchten naar de Heere Jezus Christus. Roepen naar omhoog. Heere, wij bidden u voor elkaar. Als er moeite en zorgen zijn, ook daar hebben wij over gezongen, treft iemand druk. U wilt de druk verlichten en hart en mond vervullen met uw vreugde. Doet u dat ook, Heere, naar uw belofte, dat het te dragen is achter u aan, Heere Jezus Christus. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Vervul hen met uw Heilige Geest in al het werk dat zij doen mogen. Het werk van de diakenen, het werk van de ouderlingen, het werk van de ouderlingkerkrentmeesters. Mogen zij zich diep afhankelijk weten van u. En dan ook merken dat u niet beschaamt hen die het van u verwachten. Wij bidden u voor onze broeder, dominee Pater en zijn vrouw en Jonathan. O, blijft u heel dicht bij hen. En mogen zij zich dag aan dag door uw trouwe zorg omringd en bevestigd weten. Dat het niet moeilijk zal vallen om week in week uit de gemeente voor te gaan, omdat u zo rijk ingiet van uw beloften, van uw zegen, van uw woord. Dat hij is als een bron die zich uitstort op de velden. Dat hij ook de vrucht ervan mag zien in het midden van de gemeente. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, daar waar vervolging en verdrukking plaatsvindt, omdat men in u gelooft, o Heere. Bemoedigt u, geeft uw volharding kracht om uit te houden. We bidden voor Israël, uw volk, dat zij de Heere Jezus, de Messias, mogen leren kennen als de verlosser van Israël, de Messias van de Schriften. We bidden voor de week die voor ons ligt, als jongens en meisjes weer naar school toe mogen, misschien dat ze er wel geweld tegen opzien, er geen zin in hebben, of dat er dingen zijn die hen daarom ook somber stemmen. We bidden u, mogen zij ervaren dat u ook daarvan af weet. Dat u helpt, dat ze ook daarin een beroep kunnen doen op u. We bidden ook voor juffrouws en meesters, leraren en leraressen. Maar voor ons allen, als wij ons werk hebben te doen, waar dan ook, op posities waar met uw woord geen rekening gehouden wordt, dat wij ons niet schamen voor het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Of als wij niet meer hoeven te werken of niet meer kunnen werken, dat wij onze handen vouwen om voor elkaar te bidden in de gemeente, om elkaar te bewaren in de vreze des Heren. Vergeeft u ons genadig al onze zonden. Dank u wel voor deze dienst en deze diensten deze zondag ons gegeven. Gaat u met ons mee op weg naar huis of wanneer we thuis deze dienst hebben gevolgd en meebeleefd, misschien wel alleen op onze kamer, schenk ons dan uw genade, uw zegen en uw nabijheid in Christus. Dat bidden wij u om Jezus Christus wil. Amen. Over dat nieuwe leven willen we zingen vanuit Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. 4, 5 en ook vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 4, 5 en 13 uit Psalm 21. Gaat uw gemeente heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.